Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast en vandaag gaan we het hebben over...
Het onderscheid tussen mens en techniek is veel minder scherp dan we vaak denken. Maar hoezo zijn technologie en mensen minder gescheiden? Denk zelf maar eens aan het moment dat je in de auto zit. Ben jij je dan nog bewust met hoe je het stuur vasthoudt of met de exacte omvang van de auto? Of is het veel meer zo dat je onopgemerkt verenigt met de technologie? Dat de auto als het ware een verlengstuk van jezelf wordt? Technologie vormt niet alleen wat we doen, maar ook wie we zijn, zegt de Nederlandse technologiefilosoof Peter Paul Verbeek. En dat gebeurt steeds nadrukkelijker, ook in de zorg. Waar we technologie vroeger nog zagen als een hulpmiddel naast de zorg, wordt het steeds vaker een onlosmakelijk onderdeel ervan. Het beïnvloedt niet alleen hoe we werken, maar ook hoe we zorg ervaren en vormgeven. Vandaag hebben we twee gasten die daar dagelijks mee te maken hebben. De een ontwikkelt technologie om de zorg te ondersteunen. De andere werkt in de praktijk en past deze technologie dagelijks toe. We heten welkom Vincent Babai, Channel Manager Healthcare bij 20Face en Agda Leijten, verzorgende IG bij IJsselheem. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
En dan is onze eerste vraag, Vincent. Wat doe je als Channel Manager?
Nou, mijn rol houd ik me voornamelijk bezig met de gesprekken bij de zorginstellingen. Daar kijken we of onze techniek een van waarde kan zijn voor dwaaldetectie in dit geval. Op dit moment focussen wij ons echt op dwaaldetectie binnen de ouderenzorg, maar ook binnen de gehandicaptenzorg. Ik ga kijken samen met de zorginstellingen en ook samen met onze partners hoe we verder onze pilots in kunnen gaan zetten. En uiteindelijk, nadat we die pilots hebben gedaan, dat we kunnen kijken naar de lijfgang. Dus dat is wat ik doe in eigenlijk heel Nederland.
Mooi. Ja. En wat doet jullie bedrijf? Want je doet pilots en waarin?
Ja. Ja, wij zijn ontstaan vanuit de toegangscontrole in verschillende sectoren. Dan moet je denken aan de security, logistiek, leisure, waar wij voor een toegangscontrole gezichtsherkenning gebruiken. Om je een voorbeeld te geven, wij zetten dat in bij de Rotterdamse haven, waar vrachtwagenchauffeurs zich moeten melden bij een terminal. En op de cargokaart die ze daarvoor gebruiken om zich aan te melden, staan de gezichtsvectoren. Dat zijn de delen van het gezicht. Dat is een cijferreeks van 512 getallen, wat door AI is gemaakt. En uiteindelijk zetten wij dat, wij hebben een cloud-oplossing. Worden die cijfers zeg maar naar de cloud toegestuurd. Dat is een eenrichtingsverkeer, maar het kan niet meer terug om worden gezet naar een foto. Die cargokaart staat niet alleen maar in connectie met de gezichtsvectoren, maar ook bijvoorbeeld met een database, die dan weer aangeeft van of iemand VCA gecertificeerd is, überhaupt wel op de terminal mag komen. En zodoende dus eigenlijk heel veel tijd wordt bespaard.
Mooi. We komen zo bij je. Want je zit in de cargo. Dit is een zorg voor de zorg podcast, maar daar komen zoveel op.
Ja, nee, zeker. Dus om even een voorbeeld aan te geven van wat we nog meer doen naast de zorg, zeg maar. Dus, en hoe wij erin zijn gerold bij de zorg. Ja. Okay.
En wat doe jij in je dagelijkse werk?
Ik ben verzorgende IG bij een van de 16 locaties van IJsselheem. Ik ben ook techambassadeur en daar werk ik in de zorg aan bed, maar ook een stukje van de technologie daadwerkelijk toepassen op het werkvloer.
Leuk.
Ja. En wat zijn je favoriete innovaties of technologie om in te zetten als tech-ambassadeur?
Ja, wij zijn net begonnen met echt technologie. Hè? Dus ik heb dit jaar ook gewerkt met Spencer. Dat zijn medicijnen dispensers die op een bepaald tijdstip en de medicatie uitspuugt, als het zegt. Ja. Dat is een hele mooie. Dat is tot nu toe mijn favoriete. Omdat we echt een stukje van eigen regie teruggeven aan de cliënten. En een zorgproces verbetert het echt. Want je hebt niet meer de tijd dat je steeds naar de mensen toe moet, alleen maar voor dit stukje medicatie doen. Dus de tijd kan je weer investeren in het echt contact. En ook is minder foutengevoelig, zeg maar. Hè? Die Baxter's rollen, die komt daarin. En dan zijn je van tevoren ook gecontroleerd door de apotheek. En dan wordt uitgelezen. Het is echt bijna niet mogelijk om daarmee fout te maken. Alleen tijdens het inname. Hè? Dus dan moet het heel goed kijken of de cliënt daadwerkelijk aan toe is om die medicatie zelfstandig in te nemen. En als het dat wel het geval is, ja, dat hele proces is gewoon zo gebeurd. Dus dat is tot nu toe mijn favoriete. Maar wij hebben nog heel veel te ontdekken nog.
Ja, want ik las online dat jij onderdeel was van de JAIN Challenge.
Ja. Yep.
Joint Artificial Intelligence Network, volgens mij.
Ja, heel goed. Heel goed. Dat had ik niet kunnen zeggen.
David is goed op de hoogte.
Ja. Heel goed, David.
Ja. Vanochtend toen miste ik een acroniem. Oh. Maar wandelen zonder grenzen?
Ja.
Vertel meer.
Nou, dat is een hele bijzonder stukje voor mij. Want ik ben dat totaal niet zo lang in dit werk. Hè? Dus ik ben nu 2 jaar eigenlijk dat ik in de zorg werk. Ik heb wel een zorgachtergrond. Mm-hmm. Niet in organisaties of met ouderen, maar gewoon dat ik natuurgeneeskundig therapeut ben. Dus ik heb al mijn eigen praktijk gehad. En met de coronatijd, ja, dat is alles weer anders. En ik moest toch wel iets mee voor veiligheid gaan kiezen. Dus naar ondernemen was het heel erg moeilijk. Dus ik ben die overstap gemaakt naar een zorginstelling om daar gewoon mee te werken. En daar heb ik dan die opleiding gevolgd. En de eerste jaren was ik al meteen zo van, wauw, wat een mooi werk. En hè, daar was ik helemaal verliefd op. En eerst heb ik altijd gezegd, ik ga nooit in de zorg werken. Echt nooit, niets voor mij. Ik kan dat niet tegen. Hè. Al die mensen die zo alleen zijn en al die ziekten. Dat voelt bij mij niet zo goed. Ik ben echt van de vrolijkheid en gezelligheid. En dat voelt bij mij vooral in Nederland. De zorginstelling is altijd wat anders. Maar toen was ik er meteen verliefd op. En ik zeg, nou, dit is een mooi werk. Dit wil ik gaan doen. Maar als ik het ergens inga, dan ben ik ook helemaal in. Dus ik ben er echt voor 1000%. Dus dan zag ik alleen maar kansen eigenlijk. Ook veel problemen. Maar problemen zie ik ook als kansen. Dus ik dacht, hier kan ik echt in groeien. Hier kan ik iets doen en die wel betekenisvol is. En ik wil gewoon de zorgen verbeteren. Ik ben echt een zorgverbeteraar. Daar kom je allemaal dingen tegen. En dat wandelen zonder grens is mij gelijk de eerste 6 maanden dat ik in een stage liep bij een verzorgingshuis met mensen met dementie. Ja, dan zag ik gelijk dat iets niet klopte. Bij ons in Brazilië worden mensen met dementie, die zijn onderdeel nog steeds van de maatschappij. Die leven dan gewoon in huizen of die maakt nog een deel van van de wereld. En hier voelde ik meteen dat ze gelijk ergens geparkeerd waren. Mm-hmm. En met alle goede bedoeling. Maar dat zag ik echt binnen no time helemaal verdwijnen, zeg maar. Qua persoonlijkheden en qua alles. Ik dacht, maar waarom moeten mensen binnen blijven? Wij hebben gewoon vrijheid nodig. Waarom kunnen ze naar buiten? Sommigen waren helemaal goed nog qua fysieke. Alleen ze waren bezig in de waar. Maar niet zo'n reden om helemaal nooit meer naar buiten te kunnen. Dus dat bleef bij mij echt in mijn hoofd spoken. En toen dacht ik, hier moet ik iets mee. En ik heb een ontmoeting met een cliënt gehad. En die uiteindelijk heeft de cliënt de nazi gevraagd. Omdat hij dus nu in mijn buiten kon. Hij zag geen leven meer voor zich. Terwijl hij altijd een hele ondernemende man was. Heel zwollen van werk heeft voorzien bijna. Want hij heeft dan een grote bedrijf gehad. En nu was zijn leven was gewoon een kamertje eigenlijk. En een hele mooie huis hoor. Hele lieve mensen, hele leuke collega's. Maar het samenleven was niet klaar voor hem. Naar buiten te laten. En toen dacht ik, nou, hier gaan we wel wat mee doen. En destijds heb ik dan een project geschreven en die is dan gaan groeien. En toen zag ik de kans om daar bij de Gen Challenge mee te doen voor een innovatieprijs voor technologie voor mensen met dementie. Ja, en heb ik de finale bereikt. Dus daar gaan we dus mooi verder nu. Dat gaat over een GPS-systemen die niet alleen mensen kunnen traceren en weer naar binnen te halen, want dat hebben we nu. Maar die kan juist mensen buiten laten. Dus met het systemen, met de spraakgestuurde intelligentie, AI, kan ze dan wel begeleid weer naar huis komen, zeg maar, terugkomen.
Ja,
dat moet nog verder ontwikkeld worden, maar het is wel een hele mooie visie.
Concept is
het. Concept is
heel
het.
Mooi.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er wel van toen jij dat verhaal vertelt van die man. Dan zit ik ook aan mezelf te denken van uiteindelijk, er komt een moment dat je misschien cognitieve problemen krijgt. Dat je dan inderdaad, als ik in een kamer, volgens mij allemaal hier zo'n kamertje worden gestoken, hier niet meer fietsen. Ja. Volgens mij is het ook bij jullie aan werken. Want uiteindelijk, dit verhaal wil je uiteindelijk... We hadden het net al over de haven Rotterdam. Maar dit zijn echt verhalen van iemand die heel Zwolle van werk heeft voorzien.
Ja.
Bij wijze van Twente.
Ja.
Wat, Wat doen jullie daar dan?
Ja, dit is natuurlijk een verhaal zoals het echt vanuit de praktijk. En dat is heel erg mooi om te horen. Ik kan daar echt... je gaf het net zelf ook al aan. Ik krijg daar ook de kriebels van. Mm. Ik heb zelf ook een tijdje ook in de zorg gewerkt. Gehandicaptenzorg. Waarbij ik dus ook echt vanuit die functionele wens naar een functioneel technische oplossing moet gaan denken. We hadden het er net ook al over dat soms smartphones worden aangeschaft en eigenlijk geen overleg is met de zorg van nou ga er maar mee werken. En dat werkt gewoon niet altijd. Echt vanuit de praktijk. Ik kan mezelf nog herinneren dat ik ook nog wel eens die nachtrondes had gedaan. Mee te lopen met de zorg zelf. Om te ervaren ook van hoe gaat het dan, waar loopt men tegenaan. Nou, om even terug te komen op jouw vraag. De techniek zoals wij die nu inzetten. We zijn op dit moment bezig bij een pilot bij de zorgorganisatie Sensieren. Dat doen we in combinatie met AFIX, dat is een systeemintegrator. En zij ervaren vooral het probleem zeg maar, van het dragen van bandjes. Hmm. Een stukje stigma, maar ook familie die aangeeft van nou, dit heb ik liever niet voor mijn naaste. En daarnaast ook wel de batterijtjes snel leeg. Ze gaan eraan pulken. En ik denk dat je dat zelf ook vanuit je ervaring ook meekrijgt. Ja. Men snapt het gewoon niet. En daar zien wij wel meerwaarde. Bij Sensieren zetten we het in als een add-on op het huidige verpleegoproepsysteem. Maar er zijn ook wel zorginstellingen waar ik mee in gesprek ben. En die zeggen van nou, laten we Sensieren eerst nog maar eventjes vooruit lopen. En dan kijken wij wel hoe wij het gaan inzetten. Misschien wel als een alternatief. Ja, dus alle wearables gewoon weg. Hmm. Nou, ik moet daar wel heel eerlijk bij zeggen. Kijk, gezichtsherkenning is ook niet altijd 100% dekkend. Hmm. Het blijft gewoon techniek. Maar als je kijkt naar de false... Of de positive en false, zit je toch al wel richting 1 op een miljoen. En dat is vrij hoog. We zitten echt op die wereldlijst van NIST. Dan zitten we echt binnen die top 10. En we hopen nu ook echt door middel van die pilots, want daar mag ook best wel eens een keer wat fout gaan. Mm-hmm. Juist moet het fout gaan. Dat we ook gezamenlijk met de zorginstelling, met de zorgcoaches van AFIX, want dat is natuurlijk ook heel mooi. Die kunnen meer vanuit die ethische kant ook bijstaan. En daar leren wij ook weer heel erg veel van. Maar er zijn natuurlijk ook scenario's te bedenken dat mensen heel snel rennen naar de uitgang en een polsbandje afdoen. Achteruit lopen, een hoodie op. Mensen die heel erg op elkaar lijken. Ja, er zijn zoveel scenario's te bedenken. Maar ja, daar gaan we wel met elkaar natuurlijk aan de slag hoe we dat kunnen tackelen ook.
Mm. Ja, maar als je uitgaat van dus dat je alleen maar alles wil borgen, dan ga je nooit meer wat doen. Terwijl dat het doel is volgens mij. Ja. Waardigheid teruggeven aan mensen hun leven. Ja, en precies. Dat je weer naar buiten kunt. En ik heb in mijn rol bij de organisatie heel vaak gesprekken gehad met familieleden. En die gingen er gewoon over van, mag iemand wel of niet naar buiten toe? En dan waren er gewoon mensen die zeiden, ja, maar als mijn moeder overlijdt midden in een weiland, dan vind ik dat mooi, want het was een buitenpersoon. Maar wij konden dat niet faciliteren op dat moment, omdat de technologie toen nog niet goed genoeg was om mensen te selecteren van deze kan wel vrij. Want de andere familie wilde dat niet. En dan leggen we de verantwoordelijkheid bij de medewerker neer. Terwijl die medewerker die voelt gewoon mega verantwoordelijk. Dus,
klopt.
Want merk je, hoe kijk je jouw collega's ernaar dan?
Wisselend. Echt wisselend. Ik zie wel dat heel veel mensen kiezen eerst voor veiligheid. Hè. Altijd veiligheid eerst. Hè. Er zit ook een zegde van. Hè. En dat gaat boven vrijheid. Maar terwijl dat allebei het samen kan. Inderdaad, nooit 100%. Want het leven is ook niet 100%. Dus je weet het. Hè. Het is altijd risico's aan verboden. Maar als je het ziet wat de gemiddelde tijd is. Wat iemand binnen een verzorgingshuis kwam en weer te komen overlijden. Ja, dan denk je van dat doe ik wel voor. Want het is echt 9 maanden. Ja. Hè, dus het is echt een beetje, wat voor leven is dat dan? Hè? Dus dan is het laatste stukje van je leven is gewoon bijna wel altijd maar ellende. Want je wordt echt vergeten. En ook al doen wij ons best, en ik zie collega's ook dat heel veel meer doen dan zij eigenlijk kunnen. Waardoor zij ook weer in een burn-out terechtkomen. En het verzuimcijfers binnen de zorg is echt gigantisch. Het grootste van het land 2 keer zo hoog als gemiddelde cijfers van een andere branche. Dan denk je van, zijn we mee bezig? Veiligheid, maar voor wie, voor wat? En er is altijd angst angst dat het iets gebeurt en dat het, ja, dat ben je dan niet gedekt, weet je? Dat stukje heb je het ook, hè? Ja, ja. Qua bedrijf, qua organisatie zijnde. Maar ik denk dat het gesprek moet anders worden. Het gesprek moet zijn van, wat voor leven gun ik mij naast? Hè? Wat was die voor mens? En sommige mensen, die vinden het prima als het binnen zijn en ze doen ook goed aan. En zijn ook technologieën die gemaakt zijn voor mensen die gewoon binnen blijven. Robocat en Matje Pop hebben wij nu bij de challenge gezien. Hele leuke iets bedacht. Maar ja, ze blijven dan binnen. Voor sommige mensen is dat oké. Okay, sommige mensen zijn gewoon binnen mensen en het vinden het prima als ze veilig zijn. Maar de meeste die willen nog wel een stukje van de wereld meemaken. En dat hebben ze niet binnen een verzorgingshuis. Echt niet. Nee. En dat is een stukje wat je denkt van, wat ga ik voor kiezen? En soms is het niet echt kiezen. Het is gewoon twee dingen die naast elkaar kunnen. Vooral met de technologieën van nu. Mm-hmm. Dus echt zo gigantisch veranderd de laatste 2-3 jaar. Vooral naar ChatGPT en Audi, OpenAI. Het is heel veel meer mogelijk dan wij eigenlijk nu denken dat het mogelijk is.
Ja, ik denk dat de technologie steeds individueler wordt. Maar dat is wat jullie doen natuurlijk met gezichtsherkenning. Want dat is echt op individueel niveau, waar je vroeger, een aantal jaren terug, veel meer leefcirkels of deur was dicht of deur was open.
Gefixeerde zorgen, inderdaad. Ja. Dat wil je gewoon niet. Ik pak ook even het voorbeeld van mijn eigen opa, die op een gegeven moment gewoon op een bankje zat en keek naar het codepaneeltje en dacht van, nou, dat is die cijfers die moet ik intoetsen, dan ben ik weg. Je ziet het ook met een open roelknop. Daar zijn we nu ook mee aan het testen van, wat kunnen we dan als alternatief gebruiken op gezichtsherkenning. Kijk, gezichtsherkenning is één die wij kunnen inzetten als dwaaldetectie. En het mooie is aan 20face, om het zo te benoemen, is dat wij geen gebruik maken van buitenlandse software. Dus het wordt echt ontwikkeld op de universiteiten. Twee professoren die zich met het algoritme bezighouden en wij het verder doorontwikkelen. Ik denk in de toekomst dat het dwaaldetectie is één. Maar als je kijkt naar gehandicaptenzorg, dan willen ze ook weten van, ja, wat is die, kunnen je ook iets met gedragsdetectie? Want dat is daar veel meer waard dan dat binnen de ouderenzorg bijvoorbeeld. Misschien ook wel op leefstijlmonitoring. Ik bedoel, begrijp ik niet verkeerd, maar het is wel meer zeg maar van bijvoorbeeld in een TBS-kliniek, agressie, wanneer dreigt iemand agressief te worden of met een glas te gooien. Zo zijn er tal van voorbeelden te benoemen. Maar bijvoorbeeld ook het beveiligen van opiatenruimtes binnen de GGZ. Er wordt natuurlijk veel gestolen, ook door eigen zorg. Misschien kunnen we ook wel iets met mensen die 's nachts dwalen. Waarbij het normaal gesproken nu met een NFC eigenlijk wordt opgelost en iemand komt binnen. Maar dat draagt best wel veel frustratie als iemand in een andere ruimte niet zijn eigen kamer binnenkomt. Zitten we ook te kijken naar bijvoorbeeld een deurbeloptie, waarbij onze software in kan. Ja, er zijn een tal van mogelijkheden. We houden wel de focus uiteraard. Maar ja, zo langzaam, want als je die gesprekken dan hebt, dan krijg je allerlei ideeën die dan naar boven komen.
Ja, omdat misschien de nood zo hoog is. Hè? Dus uiteindelijk zijn zoveel uitdagingen. En als je dit zo vertelt, zit ik een beetje te denken aan, ik weet niet of je kennen Amazon Sidewalk.
Ja.
Dus Amazon, dus uiteindelijk wat Amazon wil gaan doen, of waar ze software hebben. Dus je hebt de ringdeurbel, hè, die slimme deurbellen. Ja. Die zenden ook signalen uit. En de camera's zijn er natuurlijk. Dus de idee van Amazon is uiteindelijk, over een aantal jaar misschien, wie weet, of het ooit mag in Europa, maar dus uiteindelijk de camera's worden een soort van aangezet om een soort van verbindingen te maken. Dus je kan die GPS trekken, wat je zegt, wandelen zonder grenzen, je hebt een GPS trekker in je broekzak of gezichtsherkenning. Dan zou je over straat, in theorie, zou je over straat kunnen lopen en die deurbellen houden dan jouw GPS-signaal. Dus in de stad of in de wijk waar uiteindelijk jouw zorginstantie of zorginstelling is, dan zouden mensen gewoon rond kunnen lopen. Op basis van de signalen die door de deur willen uitzenden. Dus gezichtsherkenning, maar kan ook Bluetooth, dus GPS-trekker zijn. Ja. Dus als ik dan een beetje mag dromen, dan hoop ik dat Nederland, hè, als we zo gedigitaliseerd zijn, een van de meest gedigitaliseerde in landen in de wereld, uiteindelijk dan, als ik mag dromen over de toekomst, dan zou het zo mooi zijn dat we dat open zouden kunnen zetten. Op een ethische manier natuurlijk.
Ja.
Maar dat zou toch gaaf zijn dat iemand de deur uit kan lopen, rondloopt in de wijk en uiteindelijk gewoon weer terug kan komen met gezichtsherkenning of met uiteindelijk wandelen zonder grenzen.
Ja,
ja dat is een super mooie gedachte. Kijk, als voorbeeld nog even te nemen dan de pilot. Mm-hmm. Daar kwamen we bijvoorbeeld tegen dat we bij iemand een bril opdeden en dan een foto maken om iemand te onboorden. En later nog weer bij een andere persoon die heel erg op diegene leek. Mm-hmm. Maar bleek dus dat we dat als leermoment ook weer terugkregen. Diegene die aan het dwalen was niet diegene die waar eigenlijk een notificatie op de smartphone gegeven moest worden. Dus dat soort situaties die kom je ook tegen. En Kijk, zeker ook bij het onboarden moet je kijken ook, het gelaat kan ook veranderen. En dat heb je ook bij kinderen tot 16 jaar, waar het gezicht heel snel verandert. Maar zeker ook in dat ziektebeeld, Alzheimer, kan dat gelaat ook weer anders zijn.
Nou, voor me ik heb het gevoel dat het extreem is. Maar dat is mijn, wat ik nog een beetje van mensen die binnenkwamen, zeg maar, de mensen die tegen de tijd dat ze overleden. Dat is een tijdsbestek van, ik ervaring ook wel dat het langer kan, maar dan 9 maanden. Maar dat mensen echt een totaal ander mensen. Ik zag eens foto's van mensen. Yep. Ik dacht, hè? Ben jij dat? Dat was 2 jaar terug, hè? En nu? Dus dat, ik weet niet hoe AI of hoe, maar dat moet hij leren natuurlijk.
Ja, dat zijn wel trainingsmodellen, hè? Dus dat is wel echt iets wat we moeten blijven leren. Ook met kinderen bijvoorbeeld in een bepaalde doelgroep in de gehandicaptenzorg. Ja, dan gaat het ook enorm snel. Dus dat betekent, we hopen dat we kunnen koppelen straks met het ECD-systeem. Maar dat wil ook niet zeggen dat je dan de perfecte foto op dat moment, dat kan altijd weer veranderen.
Dus. Ja. Ik heb een keer onderzoek over gelezen, ik weet niet meer waar. Maar dat was ook zo'n ervaring, onderzoek over als je zelf één maand binnen blijft en niet naar buiten gaat. En niet echt naar buiten, niet eens in de zon of wat dan ook. Want daar hebben we ook niet het hele jaar de zon in Nederland. Maar gewoon de buitenlucht. Wat dat met je doet, cognitief en ook fysiek, dat is al. En er zijn mensen die gewoon nooit meer naar buiten gaan. Omdat zij worden niet opgehouden, of we kunnen ze gewoon niet meer. Maar dat ze blijven gewoon echt binnen. Al die tijden zij bij ons zijn, dan zijn ze gewoon echt binnen. En niet eens de tuin in, of in sommige huizen hebben niet eens een tuin. Ze zijn gewoon flatten, ze zijn gewoon gebouwen. Ja. En dan denk je van, zijn we mee bezig, normaal? En dat kan niet.
Plakken we nog een paar stickers op de deur, van alsof het een tuin is. En dan,
Ja, ook dat. Yes. Je bent behang en
boekenkast.
Maar het is wel interessant, is het precies wat je zegt. Uiteindelijk, ik denk dat er steeds meer uiteindelijk onderzoek naar buiten komt, dat de natuur en buiten zijn, dat positieve effecten heeft. In Scandinavië worden steeds meer ziekenhuizen in bossen gebouwd.
Ja.
Dus uiteindelijk, je ziet dat landen uiteindelijk wel die keuze maken. En ik denk ook kunst en cultuur, vooral uiteindelijk kunst, schilderen, bezig zijn. Er zijn ook verhalen van uiteindelijk mensen die voor hun ziektebeeld op een bepaalde manier kunst maken. En wat het effect, het positieve effect erop is, is inderdaad de kwaliteit van leven als iemand binnen een verpleeghuis komt. Wat is dan nog, wat wordt er nog gedaan? Zijn dat inderdaad de stickers op de muur en een dag en een week wandelen met iemand, een vrijwilliger? Of hoe kunnen we het inderdaad omdraaien?
Ja. Het is zo moeilijk, moet het echt niet zijn. Ik werk bijvoorbeeld in een verzorgingshuis wat midden binnen de stad van Zwolle, in het centrum. Maar het is wel niet centrum, maar wel nabij centrum. Dus mensen zouden echt een blokje om kunnen. Als ze dan wel een beetje de weg kenden of dat wist, dus met de GPS, met de spraakgestuurde begeleiding, dat is wat ik uiteindelijk wil. Niet alleen GPS om iemand te traceren en weer naar binnen te halen, maar juist als ze buiten zijn, dan wel een stukje begeleiding bieden. Net als een GPS in de auto. Die zegt, ga hier naar links of ga daar naar rechts. Of wil je bij bibliotheken een kopje koffie drinken? Nou, dan kan je hier links of net 2 pasjes naar rechts. Ja. Verzinnen maar wat. Dat is al voldoende. Het is niet zo van de hele stad weer doorlopen en winkelen. Dat hoeft ook niet. Dus het gaat een klein stukje het gevoel geven van, jij bent er nog.
Voor het concept wat je hebt, uiteindelijk heb je nodig de technologische ontwikkeling? Of zeg je van, ik heb nodig uiteindelijk dat de wijk of uiteindelijk de stad, wat je zegt, dat uiteindelijk de ondernemers, dat je meer die wijk gaat activeren? Of zeg je, het is een combinatie van beide?
Het is een combinatie van beide. En mijn organisatie is een koploper in de regio. Dus die zet heel erg in op het stukje vrijheid en iets teruggeven aan degene die wij zelf opvangen. En Finland, dat kenniscentrum van Nederland, die is ook met de XL levenscirkel, is heeft ook allemaal bedacht van hoe kan dat mensen bepaalde regio's zich voortbewegen. Maar wat ik wil, dat stukje extra, dus dat heb ik de technoloog voor nodig, dat is een stukje echt begeleiding als je buiten zijn. Dus dat echt een soort van, hoeft niet een armband te zijn of een device die je kan, ik weet het niet, hoe we verder kunnen ontwikkelen. Maar iets tastbaar, dat zij echt kon zien, waar ben ik nu en hoe ga ik terug? En vanuit de zorgverleners, dus dat is mijn vakgebied dan, kunnen wij vanuit de zorgrapportages, kunnen wij dan een soort van profiel maken van iemand. Met de leermachine kan je dan die AI gebruiken om zo'n soort van een soort van profiel te maken van iemand. Van deze heeft deze ziektebeelden. Wij kunnen dit en dit van hem verwachten. Nou, vandaag is een goede dag. Dus hij zou deze route mm-hmm. kunnen bewandelen, bijvoorbeeld. En dan kan je instellen 10 minuten, 20 minuten, half uur. Of iemand een hele goede dag heeft gehad. Nou, die kan het echt uren buiten zijn onder deze omstandigheden. Dus dat is een beetje, zeg maar, die toekomst wat ik denk dat het echt mogelijk is. Ik weet dat in Noorwegen daar ook al zoiets is ontstaan. Dus ze hebben in de rollators, ze hebben zelf een soort van een kastje of een beeld. Of hoe zeg je dat?
Tablet.
Ja, een soort van scherm. Mm-hmm. Gewoon de route laten zien waar die is en waar die naartoe zouden kunnen. Want je kan het van tevoren ook instellen. Nou, deze koffiezak, want die gaat daar altijd heen. Of deze bibliotheek, nou, die gaat daar ook altijd heen. Of je kan een paar keer mee oefenen. En dan zijn die paar plekjes waar die heen kan. En dan kan die weer terug als het tijd is. En als vanaf de zorg kunnen wij ook niet automatiseren, maar niet handmatig allemaal mensen gaan bellen of die heen bellen. Maar juist vanuit de technologie kan je dat op insturen. Van, nou, het is tijd voor eten. Kom je naar huis? Zoiets.
Dat is een soort van leefstijlmonitor.
Ja, eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk. Ja.
Maar dan een cockpit voor jezelf.
Ja, zoiets.
Die was er al, hè?
Mobilea.
Mobilea, dat was de zelfrijdende / rollator. Ja. Alleen die tech die kwam dus net weer te vroeg. Want als je even naar jullie vakgebied, zitten jullie nu op het juiste punt? Hè? Want er is natuurlijk, je gaf al aan, een beetje weerstand misschien tegen gezichtsherkenning. Dat vinden mensen spannend. Ja. Wat merken jullie daarvan in de praktijk?
Nou, we zijn de eerste gesprekken aangegaan waarbij dus voornamelijk de wearables worden gedragen. En dat werkt volgens de meeste zorginstellingen prima, maar wel met beperkingen. En die beperkingen die ik net benoemde, van stigma en et cetera. Wij zitten nog wel echt in die fase. Dus als je kijkt naar valdetectie bijvoorbeeld, de Keplers van deze wereld, die hebben software op hun device, op een camera. En die camera, die optische sensor, die is in de bewonerskamer. Wij hebben dat niet. Bij ons is het echt een stuk maatwerk en wij doen het voor de laatste schil van de leefcirkel. We zijn begonnen bij ons tweede thuis in Amstelveen voor een dagbestedingslocatie. En die wilden geen wearables dragen of laten dragen. Maar die hadden zoiets van, we willen gezichtsherkenning. Mm. Je hoeft dan niks, die vergeet je niet in je gezicht. En dat is allemaal perfect om het zo in te zetten. Nou, dat hebben wij destijds niet heel goed gedaan. Wij hebben niet echt gekeken naar van wat is nou, gaan we een pilot aan? Gaan we eerst kijken van hoe we kunnen tweaken met elkaar? Nee, er werd gewoon uit proven technology werd er een sensor boven de schuifbuik geplaatst. Met, in ieder geval met een kastje in de patchkast. En dat zou ook moeten werken. Hmm. Nou, toen ik kwam werken bij 20Face, toen dacht ik van, nou, dit is gedoemd om te mislukken. We moeten even een stap terug gaan doen. En gaan kijken van, oké, wat zijn de specs nou echt van ons product? Hoe krijg je de beste detectie? Moeten we misschien wel extra hardware toepassen? Hmm. Nou, eigenlijk al dat soort zaken, dat hebben we nog eens een keer helemaal terug doorgelopen samen met de zorginstelling. En uiteindelijk is daar uitgekomen dat we twee sensoren hebben hangen op 120, 140 hoog ongeveer. Ook echt goed gekeken naar detectievelden. Dat kun je instellen als iemand er naartoe loopt. Kan je dat op 2 meter stellen, maar ook naar 6 meter, want dan is de detectie gewoon een stuk minder. Kijken ook naar de breedte. In de hoek van de camera, hoeveel pixels. En uiteindelijk is dat gewoon tot een heel mooi product gekomen. Maar daar zijn wij op dit moment. Mm. Dus we kijken echt naar die deuren met een sluis of een tuindeur. Daar zitten we, maar we zijn nu wel aan het doorontwikkelen. Vooral vanuit de vragen van de klant.
Ja, want wat jullie eigenlijk doen is, want we hebben heel vaak, we moeten kijken naar andere sectoren om te leren, om de zorg ook te innoveren. Nou, wat ik ook heel veel zie is dat, dan wordt er gewoon een copy-paste gedaan van de andere business en zeggen, nou, dat kan ook in de zorg, maar dat zeg jij ook al, dat kan niet. Nee. En dan ga je eigenlijk, moet je dus vanuit die technologie, ja, hij is toepasbaar, maar we moeten wel kijken, maar hoe maken we hem product fit, zeg maar. Je gaat echt kijken, hoe past hij nou als een goede jas voor jou als zorgverlener?
Maar dat is ook vaak het mooie dat we met partners werken. En die partners die hebben allerlei zorginstellingen als klant. En vanuit die hoedanigheid kunnen wij blijven doorontwikkelen. Want het vraagstuk voor naar buiten, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Mensen die toch tussen de 8 en 12 maanden daar verblijven in de gehandicaptenzorg, is dat natuurlijk het hele leven, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dat is toch een groot verschil. Ja, dan zie je ook dat de geofencing wordt gebruikt met wearables. Ja, en gezichtsherkenning kan dan niet. Hè. Je hebt in de binnentuin heb je een node. En dan kun je tot die binnentuin, maar als iemand naar de supermarkt gaat, ja, je wil niet dat iemand over die 80 weg heen gaat. En wat er dan ook gebeurt. Je wil diegene de vrijheid geven. Nou, dat zijn wel vraagstukken waar wij ons wel absoluut mee bezig houden. Alleen we zijn daar nog niet, heel eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat het op een soort combinatie met locatiebepaling goed zou moeten lukken.
Ja, maar jullie zijn ook denk ik een onderdeel van zeg maar een oplossing. Je bent niet de totaal, maar je kijkt van dit is ons deel, hier zijn wij goed in. Hey, jij hebt een vraagstuk, hey, hoe kunnen wij ons stuk daar aan toevoegen? Dat betekent dat jij ook heel veel moet, want je zegt al, jullie werken met leveranciers van systemen. Dus jullie zijn gewoon ook heel erg bezig met, ja, maar welke partners helpen de zorg in de breedte en jullie stuk daarop toevoegen, denk ik dan.
Ja, zeker met AVIX. Het enige wat wij doen in dat project is, wij zien als 20Face, iemand staat in het systeem, iemand staat niet in het systeem. Als iemand niet in het systeem staat, dan gaat die deur dicht of blijft die deur dicht. En wat AVIX dan doet, onze partner, die geeft die notificaties. Die is verder aan het denken van, hoe lang staat daar iemand bij de deur? Is er een collega die daar in de buurt staat om diegene daar even weg te halen? Notificatie op de smartphone, dat is mevrouw Jansen van Kamer 120. En zo proberen wij allerlei data te verzamelen in die pilot. En dan gaan we kijken van, ja, wat valt ons op? En wat kunnen we daar verder nog meer mee? Ja.
Even disclaimer, AVIX is geen sponsor van de show. Maar deze kunnen we wel oproepen daarvoor.
Ja.
Maar hoe is voor jou, want heb jij het gevoel dat veel leveranciers jullie ook meenemen in ontwikkeling?
Nee, helemaal niet. Dat valt ons om echt zwaar. Want inderdaad wat je zei over telefoons en zo. Je krijgt gewoon te horen, je hebt een nieuw systeem. Hè, die ga je vanaf dan en dan gebruiken. Kom een training of iemand iets uitleg geven. En ja, dan moet je maar mee doen. En dan word je niet echt in het proces helemaal meegenomen. Alleen nu met de Spencer, wat ik zei, daar heb ik wel meer contact mee gehad. Dat ging wel een beetje meekijken. Dus daar waren echt apotheken waren bij betrokken. Vanuit de zorginnovatie van ons waren ze ook mensen bij betrokken. En ik was zelf ook bij betrokken. Dus dat vond het echt. Als tech-ambassadeur heb je dan echt een belangrijke rol in de implementatie. Dus als je zorgorganisatie en een goede tech-ambassadeur heeft, of daar ruimte voor wil maken, kan dat heel veel meer succes bieden. Want bij ons is het wel zo. Bij ons is echt een functie, daar krijg je uren voor. En word je meestal iemand van de werkvloer dan gevraagd of die wil doen. Dan volg je een opleiding. En dan kan je dan meekijken, meebeslissen, ideeën wisselen. Dus dan kan je vanaf de praktijk kan je het zeggen van, nou, dat lijkt me wel wat of dat lijkt me niet zo. Of wat je verwacht van de technologie. Dus dat is nu wel, dat is wel nu aan het veranderen. Maar als je zorgorganisaties geen tech-ambassadeur hebben of niemand die daar vanaf de werkvloer meedenkt, dan wordt het echt bijna niet succesvol. Want de collega's moeten daarmee werken. En als je de collega's niet mee hebt op de werkvloer, gaat het niet worden. Dan belandt zo'n mooie robotkast of wat dan ook in de kast. Ja. En dat wordt nooit gepakt. Want het werkt niet. Het is als je iets, zoals de Spencer nu ook geen sponsor van de podcast.
Nog niet.
Nog niet, maar Marco. Nee. Maar goed, als er problemen ontstaan, dan kan ik vanuit de werkvloer gewoon meekijken en oplossen. En ik ben binnen 4 dagen per week ben ik bereikbaar, ben ik daar. Dus ze kunnen het gewoon naar mij toe. Of naar de GIE-verpleegkunde, maar die heeft ook andere taken. En rollen in huis, maar ik ben er altijd en ik ben een volwaardig collega, of tenminste een gelijkwaardig collega. Dus de stap om naar mij toe te komen is veel laagdrempeler dan wanneer je dan, nou moet ik naar de regisseur of nou moet ik naar de ene. Dus dat werkt beter. Ja, zoals het nu ging het echt goed. Ja. Dat is een hele groot project, maar het is echt omdat ze dus die stappen, wij zijn meegenomen in de stappen, maar het is niet het standaard de regel. In Nederland.
Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is dat iedereen wordt meegenomen. Want daar ligt het succes, denk ik, ook van ook onze pilots die wij draaien. En straks ook de lijfgang. En dat is ook het mooie. Met onze partner hebben we de zorgcoaches die vertaling maken van die functioneel naar technische oplossing. Ja. Dat ethische deel, superbelangrijk. Ook de families erin meenemen. De zorgmedewerkers erin meenemen. Eigenlijk alle belanghebbenden. Maar dat los nog eventjes van alle, ja, de risicoanalyse die geschreven moet gaan worden, de PIA. En dan de verwerkersovereenkomst nog, ook nog per gebied, ook nog, hè, gehandicaptenzorg of ouderenzorg. Dus er gaan heel veel stappen, WZD niet te vergeten trouwens ook nog de commissie, heel veel stappen aan vooraf. En als we dan groen licht hebben, dan gaan we samen kijken met de zorginstelling van hoe kunnen we die pilot het beste gaan inzetten.
Ja, we zijn alweer bij het einde gekomen. Nou, maar
ik vond het wel mooi afsluiten. Ja. Dus uiteindelijk
De tech-ambassadeurs, de zorgcoaches, dat je de mensen maakt uiteindelijk. Hè. Het gaat niet om technologie, maar het gaat om mensen.
Exact. Ja. En dat zeggen we al heel vaak. Dus dat, aan de andere kant is het ook een oproep voor zorgorganisaties. Zorg ervoor dat je je ambassadeurs gewoon hebt in je organisatie. Want daarmee kom je een stap verder. En voor leveranciers kanten van... Zorg ervoor dat dat ook een randvoorwaarde bijna is als je aan de slag wil. Is dat je het echt met eindgebruikers doet. Ja. Dus,
bedankt dat jullie er waren. Ja. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende.